Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 4 zingen wij het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden, betrouwt op hem, want hij is goed. En wat er verder volgt, we noemden nu het derde vers van Psalm 4. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het tweede boek Kronieken en daarvan het 12e hoofdstuk. Wij herzeggen u 2 Kronieken 12. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 64, ik heb uw geboon, mijn God, die is meer dan goud, ja het fijnste goud, bemint en uw bevelen in alles recht en vlekkeloos geschouwd. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 64.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gij denkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. lezen nu 2 Kronieken 12. Het geschiedde nu als Rehabiam het koninkrijk bevestigd had en hij sterk geworden was, dat hij de wet des Heeren verliet en gans Israël met hem. Daarom geschiedde het in het 5e jaar van de koning Rehabiam dat Sisak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem optoog, want zij hadden vertreden tegen den Heere. Met 1200 wagens, met 60.000 ruiters, en des volks was geen getal. Dat met hem kwam uit Egypte, Libiërs, Sugieten en Moren. En hij nam de vaste steden in die Juda had, en hij kwam tot Jeruzalem toe. Toen kwam Semaja, de profeet, tot Rehabiam en de oversten van Juda, die te Jeruzalem verzameld waren, uit oorzaak van Sisak, en zeide tot hen: alzo zegt de Heere, gij hebt mij verlaten, daarom heb ik u ook verlaten in de hand van Sisak. Toen verootmoedigden zich de oversten en Israël en de koning, en ze zeiden: de Heere is rechtvaardig. Als nu de Heere zag dat ze zich verootmoedigden, geschiedde het woord des Heere tot Semaja, zeggende: ze hebben zich verootmoedigd. Ik zal hen niet verderven, maar ik zal hun in kort ontkoming geven, dat mijn grimmigheid over Jeruzalem door de hand van Sisak niet zal uitgegoten worden. Doch ze zullen hem tot knechten zijn, opdat zij onderkennen mijn dienst en de dienst van de koninkrijken der landen. Zo toog Sisak, de koning van Egypte, op tegen Jeruzalem, en hij nam de schatten van het huis des Heren en de schatten van het huis des konings weg. Hij nam alles weg. Hij nam ook de gouden schilden weg die Salomo gemaakt had. En de koning Rehabiam maakte in plaats van die koperen schilden. En hij beval die onder de hand van de oversten der trawanten, die de deur van het huis des konings bewaarden. En het geschiedde zo wanneer de koning in het huis des Heren ging, dat de trawanten kwamen en die droegen en die wederbrachten in de trawanten wachtkamer. En als hij zich verootmoedigde, keerde de toorn des Heren van hem af, omdat hij hem niet ten uiterste toe verdierf. Ook waren in Juda nog goede dingen. Zo versterkte zich de koning Rehabiam in Jeruzalem en regeerde. Want Rehabiam die was 41 jaar oud als hij koning werd, en hij regeerde 17 jaar in Jeruzalem, de stad die de Heer uit alle stammen Israëls verkoren had, om zijn naam daar te zetten. En zijn moeders naam was Naama, een Ammonitische. En hij deed wat kwaad was, terwijl hij zijn hart niet richtte om de Heer te zoeken. De geschiedenissen nu van Rehabiam, de eerste en de laatste, zijn die niet geschreven in de woorden van Semaja de profeet en Edo de ziener, verhalende de geslachtsregisters? Daartoe de krijgen van Rehabiam en van Jerobiam in al hun dagen? Rehabiam ontsliep met zijn vaderen en werd begraven in de stad Davids, en zijn zoon Abia werd koning in zijn plaats.
Gemeente, de tekst horen waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Kronieken 12, daarvan het 12e vers en daarvan het laatste gedeelte. Dus de tekstwoorden vindt u in 2 Kronieken 12, vers 12, het laatste gedeelte. Deze woorden: ook waren in Juda nog goede dingen. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden, deze korte tekst is ook tegelijk het thema van de prediking. Ook waren in Juda nog goede dingen. En we letten met de hulp des Heren dit keer op een vijftal gedachten. In de eerste plaats Gods woord, in de tweede plaats Gods profeten, in de derde plaats Gods sacrament, in de vierde plaats Gods dienst en in de vijfde plaats Gods vrucht. Dus ook waren in Juda nog goede dingen, Gods woord, Gods profeten, Gods sacrament, Gods dienst en Gods vrucht. Gemeente, wij leven in deze maanden in een bewogen tijd. Er is al heel veel over gezegd. Er is al heel veel over geschreven. De coronacrisis. En dat is nog maar één nood op deze aarde. Zojuist hoorden we ook van de explosie in Beirut, met alle vreselijke gevolgen van dien. En zo zouden er heel veel dingen te noemen zijn. Gemeente, wat dat betreft, dan leven wij in een sombere tijd. En dat is ook het schriftgedeelte waar onze tekstwoorden uit genomen zijn. Ik hoop daar straks nog wel iets meer over te zeggen. Dat was een hele sombere tijd. En in die sombere tijd klinken deze tekstwoorden: ook waren in Juda nog goede dingen. En de Heere gaf mij in het hart om in deze sombere tijd over deze woorden te spreken: ook waren in Juda nog goede dingen. Het lijkt zo paradoxaal. En er zullen mensen geweest zijn in de dagen van Rehabiam die absoluut geen goede dingen meer konden noemen. En we zullen het zingen, of we hebben het gezongen uit de vierde psalm, dat velen vragen: wie zal ons het goede doen zien? Het lijkt allemaal zo eindeloos, zo onoplosbaar, zo uitzichtloos. En toch, ook waren in Juda nog goede dingen. In de eerste plaats wil ik even met u stilstaan bij dat woordje nog. Dat woordje staat niet in de Hebreeuwse oorspronkelijke taal. De Statenvertalers hebben dat toegevoegd ter verduidelijking. Ook waren in Juda nog goede dingen. En daar willen de Statenvertalers ook het contrast mee laten uitkomen van deze tekstwoorden en het verband daarvan. En gemeente, daar zou ik twee dingen van willen zeggen. In de eerste plaats, er waren in Juda nog goede dingen. Zult u dat niet vergeten? Ze zijn er nog. Ze waren er nog, ook in die tijd. Ook al waren er mensen die daar totaal niks meer van zagen. En ze zijn er ook nog in deze tijd, laten we dat niet vergeten. Als er grote zorgen zijn in het gezin, dan zijn we zo geneigd om alleen maar met die zorgen bezig te zijn. En dan vergeet je dat er ook nog zoveel goede dingen zijn. Daar moet je soms wel eens door anderen op gewezen worden, anders dan zie je het niet eens meer. Gemeente, ik denk dat het de taak is van Gods dienaren om niet alleen in deze periode te wijzen op datgene wat mis is en datgene wat verkeerd is. En dat is onze taak en dat heb ik ook geprobeerd te doen. Maar ik denk dat het ook onze taak is vanuit Gods woord om zelfs in dagen als deze te prediken dat er nog goede dingen zijn. En de Heere geven ons ogen om dat te zien. Ten diepste is er geloof voor nodig om dat op te merken, want het natuurlijke oog ziet er soms helemaal niks meer van. Dat was ook zo in de dagen van koning David. Maar in dat woordje nog, daar ligt ook wel een waarschuwing. Je zou ook kunnen zeggen, jongens en meisjes, er waren in Israël, in Juda nog goede dingen. Ja, nog wel, maar hoe lang nog? Want het gaat met Juda naar de ballingschap. Straks dan zullen ze weggevoerd worden. Het wordt er niet beter op. Denk eens aan de gebeurtenissen rondom de laatste koning van Juda, Zedekia, van wie de ogen werden uitgestoken en hij werd met koperen ketenen naar Babel gevoerd. Verschrikkelijk, dat is in deze tijd nog niet zo. Er waren nog goede dingen. Laten we het waarderen, gemeente, wat de Heere ons ondanks alles nog geeft. Hoe lang nog? Dat mogen we ons wel afvragen. Er zijn nog goede dingen. En aan welke goede dingen moeten wij dan denken? In deze tekst wordt het helemaal niet concreet gemaakt. Het is eigenlijk een algemene uitspraak over die tijd. Er waren nog goede dingen. In de Engelse vertaling daar staat dat in Juda de zaken goed gingen. Nou, als je dat legt naast het verband van deze tekst, dan begrijp je er helemaal niks meer van dat de zaken goed gingen. En ook niet als je 1 Koningen 14 erbij legt, 1 Koningen 14 vers 22, dat gaat over dezezelfde dagen. En dan lees ik zomaar een paar versen. Daar staat, en Juda deed wat kwaad was in de ogen des Heren, en zij verwekte hem tot ijver, meer dan al hun vaderen gedaan hadden met hun zonde die zij zondigden. Want ook zij bouwden zich hoogte en opgerichte beelden en bossen op alle hoge heuvel en onder alle groene boom. Er waren ook schandjongens in het land. Ze deden naar al de gruwelen der heidenen die de Heere van het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Mensen, kinderen, als je dat leest, dan zeg je nog goede dingen? In zo'n tijd als het volk zo diep weggezonken is? Ja, zelfs in die tijd waren er nog goede dingen. En er was moed voor nodig om dat te zeggen. En voor de Bijbelschrijver om dat op te schrijven. En ik denk dat er ook moed nodig is vandaag om met zo'n boodschap te komen. Er zijn ook mensen die willen helemaal niet meer van die goede dingen horen. Die hebben het alleen maar over het negatieve en het wordt nooit meer wat. Maar is dat de taak van Gods knechten? Er waren in Juda ook nog goede dingen. Welke goede dingen? Want er zou heel veel te noemen zijn, gemeente, maar als u thuis de kanttekening eens rustig naleest, dan vindt u dat onze vaderen bij deze tekst 5 punten noemen. En dan begrijpen jullie, jongens en meisjes, waarom de dominee vanmorgen 5 punten heeft. Want de kanttekenaren geven bij deze tekst 5 punten van goede dingen die er nog zijn. Gods woord, Gods profeten, Gods sacrament, Gods dienst en Gods vrucht. Dat is er allemaal nog in die dagen. En we mogen geloven dat dat in onze dagen er ook nog is. Nee, zeker, veel was er niet goed. We zullen proberen om u even een hele korte schets te geven van de tijd waarin deze woorden geschreven zijn. Het zijn de dagen van Rehabiam. Rehabiam was de zoon van koning Salomo. En hij had ook de plaats van zijn vader ingenomen op de troon. Maar Rehabiam stelt zo bitter teleur. Hij laat zijn opvoeding straks ook los. Maar ook in het begin van zijn regeringsperiode maakt hij een gigantische fout. Want wat doet hij? Hij neemt een onverzettelijke houding aan. En in plaats te luisteren naar de wijze mensen, luistert hij naar de jongelingen die nog weinig levenservaringen hebben. En hij legt het volk zulke zware lasten op. Hij zorgt ervoor dat zijn pink dikker is dan zijn vaders lendenen. Met alle gevolgen dat er een scheur komt. Er zijn notabene 10 stammen van de 12. 10 stammen die zich losscheuren. Ze willen met Rehabiam niks meer te maken hebben. En ze keren zich tot Jerobiam. Het rijk wordt definitief in tweeën gescheurd. Een breuk die later nooit meer geheeld is. Aangrijpen gemeente, een vreselijke tijd. Een vreselijke tijd. Wie had dat kunnen denken? Dat de 12 stammen, notabene, de 12 zonen Jacobs, dat daar een scheur zou komen. En op die scheur, u begrijpt het, is natuurlijk een voortdurende strijd gekomen met dat 10 stammenrijk. Met Jerobiam, de zoon van Nebat. En tot overmaat van ramp, het hoofdstuk begon ermee, toen Rehabiam zich wat gesetteld had. En toen hij dacht van nou, dat koninkrijk dat staat vast, dat zal me niet meer ontnomen worden. Staat in het eerste vers dat hij de wet des Heren verliet. En gans Israël met hem. Dus notabene, hij laat de opvoeding van Salomo los. Hij laat de wet van de Heren los en hij sleept ook die 2 stammen nog eens mee de ondergang in. Wat draagt hij een grote verantwoordelijkheid. En dan komt de Heren hem tegen. Dan komt er een roepstem, jongens en meisjes. Dat doet de Heren vaak in tijden als mensen zondigen. En het is gelukkig als de Heren dat nog doet. Want aan de ene kant is het coronavirus een ramp. Maar aan de andere kant is het een voorrecht dat de Heere nog waarschuwingen zendt. Dat de Heere nog roepstemmen geeft. En dat kunnen verschillende roepstemmen zijn. Dat kan oorlog zijn, dat kan ziekte zijn. Hier is het oorlog. Want de Egyptische farao Sisak, die komt naar dat tweestammenrijk en die neemt een aantal steden in. Dat rijk dat was al zo klein. Van de 10 stammen waren er nog 2 over. En van in die 2 stammen worden belangrijke steden. Die worden door de Egyptische farao ingenomen. Wat een nood. Wat een nood. En dan is er in die dagen is er nog een profeet van de Heere, Semaja. En Semaja heeft wel een verklaring voor de gebeurtenissen. Hij predikt dat ook. Waarom gebeurt dit? Wel, hij zegt het in 1 regel, in naam van de Heere. Gij hebt mij verlaten en daarom heb ik ook u verlaten in de handen van Sisak. Met andere woorden, je moet het bij jezelf zoeken. Die inval van farao is een gevolg van jullie zonde. Jullie hebben mij verlaten, mijn dienst verlaten, mijn wet verlaten. Ik heb jullie ook verlaten. En hier zie je nou wat er gebeurt als ik jullie verlaat. Nou, dan komen de vijanden en dan heb je geen bescherming meer. Wat een ontzaglijke preek. Gij hebt mij verlaten, daarom heb ik u verlaten. Semaja, hij wijst met de beschuldigende vinger naar het volk van Juda. En dan het wondergemeente, dan lezen wij dat de koning en de leiders zich verootmoedigen. En weet je wat ze zeggen? De Heere is rechtvaardig. dat heb ik onze minister-president nog niet horen zeggen. De Heere is rechtvaardig. Dat heb ik koning Willem-Alexander nog niet horen zeggen. Dat heb ik heel veel kerkmensen nog niet horen zeggen. Maar gemeente, daar ligt de oplossing. Dat zie je in dit hoofdstuk. Als ze zich verootmoedigen, dan komt er een wending. Die preek van Semaja is zo rijk gezegend, net als de prediking van Jona eigenlijk. De mensen verootmoedigden zich. En als je het vervolg leest, dan is dat lang niet voor alle mensen een waarachtige bekering geweest. Maar zelfs die uitwendige bekering, die ziet de Heere aan en hij zegt tegen Semaja dat hij het volk niet zal verderven. Goede dingen, dat zijn goede dingen. Dat zijn goede dingen als er mensen zijn die zich verootmoedigen. Ook waren er nog goede dingen in Juda. En in die dagen, gemeente, spreken onze kanttekenaren van 5 punten. En in de eerste plaats, het eerste punt wat ze noemen is de wet van Mozes. De wet van Mozes was er nog. En wat wordt er bedoeld met de wet van Mozes? Zijn dat de ceremoniële wetten? Of is dat de wet der 10 geboden? De wet van Mozes is eigenlijk een hele bekende uitdrukking voor de boeken van Mozes. De boeken van Mozes worden ook wel de wet genoemd, de Tora. Dat willen onze vaders eigenlijk zeggen, de Tora was er nog, de 5 boeken van Mozes waren er nog. Dat was de toenmalige Bijbel, want jongens en meisjes, de psalmen waren er nog niet, de spreuken waren er nog niet, de profeten die verder in de Bijbel staan, die waren er nog niet. Er was nog maar een hele dunne Bijbel in die dagen, dat was de Tora. Maar de Tora die was er. Er waren ook nog goede dingen in Juda. Het woord van God was er nog. De Heer had zijn woord ook weg kunnen nemen. De Heer had zijn woord ook uit kunnen bannen. Maar de Heer heeft zijn woord nog gelaten. Mogen we dat vandaag ook niet zeggen, gemeente, bij alle ellende die er is. We hebben ons Bijbeltje nog, jongens en meisjes. Van alle goede dingen is dat het allerbelangrijkste. Zul je dat niet vergeten. Dat is het beste wat er is. Is dat voor jou ook het beste? Stel je voor dat je zou moeten vluchten. Stel je voor dat de brand uitbreekt. En dat je nog 1 ding vast kunt grijpen om mee te nemen. Wat neem je dan mee? Ja, mijn mobiel natuurlijk, dominee. Dat is jammer. Want je mobiel zou je kunnen missen. Maar wat je niet kunt missen, dat is je Bijbel. Dat zou voor ons het allerbelangrijkste moeten zijn. En wat een wonder dat de Heere ons dat woord nog gelaten heeft. Er zijn landen op deze wereldgemeente, daar heeft men het niet. In Noord-Korea mogen de mensen geen Bijbel hebben. Maar er zijn in Juda nog goede dingen. En al hadden wij alleen maar de 5 boeken van Mozes. Want waar gaan de 5 boeken van Mozes over? Waar begint het mee? Het begint met de schepping. En daarna Genesis 3 staat in de Tora de zondeval. En dan Gods opzoekende liefde. Dat de Heere die gevallen mens achterna gaat. Waar zijt gij? En dan de openbaring van Gods verbond. In datzelfde hoofdstuk. Ik zal vijandschap zetten. En dan in de rest van de boeken van Mozes. De volvoering van Gods verbond. Ondanks de ongehoorzaamheid van het volk van Israël. En dan worden die boeken van Mozes afgesloten met de dood van Mozes. Maar dan komt het boek Jozua of Jezus. Want Jozua die brengt het volk in het beloofde land. Gemeente, in de Tora, daar staat eigenlijk het hele evangelie in. En dat was er nog. Het evangelie was er nog. Wet en evangelie waren er nog. En die zijn er ook nog in onze dagen. En de vraag is, hebt u dat gewaardeerd? Er zijn nog goede dingen. Heb je je Bijbeltje wel eens tegen je hart aangedrukt, jongens en meisjes? Heren, bij alles wat wij in onze jonge jaren aan ellende moeten meemaken, hebben we toch dit voorrecht dat wij uw woord nog mogen hebben. En dat woord, dat is alles. Als het goed is, dan is dat alles voor je. Je eten en je drinken, je gids en je kompas. Er waren ook nog goede dingen, zullen we het niet vergeten. Niet meedoen met die mensen die alleen maar klagen en die alleen maar in de negatieve spiraal alleen maar aanwijzen wat er allemaal niet deugt. En dat zijn over het algemeen mensen die je niet over zichzelf hoort klagen. Dat is zo jammer. Want zolang als ik niet over mijzelf klaag, dan ben ik nog beter dan de rest. Maar Gods profeten, die klaagden het meest over zichzelf. Daar moet je altijd maar naar luisteren en naar zoeken in al de commentaren die gegeven worden op de tijd waarin we leven. Als het goed is, gemeente, dan heb ik het meest te klagen over mezelf. En dan ben ik nog zo verwonderd van de goede dingen die de Heere ons nog geeft. We gaan naar onze tweede gedachte. De profeten, dat is het tweede punt wat de kanttekenaren noemen. De profeten waren er nog. Semaja, hij was er nog. Een van God geroepen profeet. Zijn naam betekent gehoord door Jehova. Dus deze man die stond in een directe verbinding, zou je kunnen zeggen, met het hemelhof. Hij was een soort middelaar tussen het volk en tussen de Heere, gehoord door de Heere. Wat een zegen dat er nog zo'n profeet was. Die profeet die erger mocht voorkomen, die man deed zijn mond open op de momenten dat het nodig was. Koning Rehabiam, u kunt dat lezen in het vorige hoofdstuk, die wil met het leger van Juda optrekken tegen Jeroboam. Die wil gaan strijden tegen het tienstammenrijk. En dan is het Semaja die hem dat verbiedt en zegt, koning, dat mag niet. Want de Heere heeft dit alles zo gewerkt. Het is vanwege onze zonde. Als Semaja er niet geweest was, dan had het tweestammenrijk en het tienstammenrijk hadden een broederoorlog aangegaan die zijn weerga niet kent. Maar het is Gods knecht geweest, het is het beslag van zijn prediking geweest die dat heeft mogen voorkomen. Wat is dat een zegen, gemeente, als er nog profeten mogen zijn. En ook in dit hoofdstuk mag Semaja tot een rijke zegen zijn, want Semaja brengt een rechte prediking. En inderdaad, het is wel een hele strenge prediking. Jullie hebben God verlaten en daarom heeft God jullie verlaten, punt. Maar die prediking, die slaat in als een bom. De Heere brengt dat nog in de harten van mensenkinderen. En zo spreekt de Heere nog door de inval van de Egyptenaren, maar ook door de profetie die licht mag geven over die omstandigheden. En dat is een zegen geweest voor Juda. Semaja, hij mocht precies op het juiste woord, op het juiste moment, de juiste boodschap brengen. En dat leidde tot verootmoediging. Gemeente, ze zijn er nog vandaag, Gods knechten. De profeten. En ik weet ook wel dat wij geen profeten zijn in de oude betekenis van het woord. De herders en leraars van vandaag hebben wel het profetische ambt. Wij vertegenwoordigen een van de ambten van Christus in de gemeente en dat is het leerambt. En wat is dat een wonder dat het leerambt er nog mag zijn. Want jongens, de dominee die staat hier niet vanmorgen om zijn eigen verhaaltje te vertellen. Want er zijn mensen die kunnen veel mooier verhaaltjes vertellen dan ik. Maar ik sta hier om het woord van de Heere te preken. De Heere spreekt nog tot jullie. De Heere spreekt nog tot u daar thuis of tot u in het ziekenhuis. Is dat wel eens een wonder voor je geworden in deze coronatijd? Festivals, ze konden niet doorgaan. Allerlei festiviteiten zijn afgeblazen. Maar er is niet één zondag geweest, gemeente, waarop er geen kerkdienst was. En het is waar, u kon niet komen. Maar u hebt in de middelijke weg het woord van God nog mee kunnen horen. U hebt van een afstand het woord van God nog kunnen zien open liggen. U hebt Gods dienaar zien staan achter het woord. Het was er nog. Er waren nog goede dingen in Juda. De Heere had het weg kunnen nemen. Hij had mijn mond kunnen sluiten. Ik ben ook maar een mensenkind. Van gelijke bewegingen als een ieder ander. Ik ben ook niks sterker dan wie dan ook. En dat ik hier nog sta, gemeente, is ook alleen maar genade. En dat geldt van al Gods knechten. Maar wij mogen het woord Gods nog brengen. Wat staat er in het formulier ter bevestiging van de dienaren des woords? Ontvang deze uw dienaar in den Heere met blijdschap. En houd zodanige in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan, het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als eens mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. U hoort nog Gods stem, u hoort nog Gods woord. Wat een wonder! Dat er nog momenten zijn dat je naar de kerk mag komen en kunt komen. Er zijn nog goede dingen in Juda. U zegt, ja, maar ik kan maar één keer in de drie diensten, dominee. Is dat geen wonder dan? Want als de Heer met ons zou doen naar wat wij verdiend hadden, gemeente, dan was er geen ene dienst meer. Er zijn nog goede dingen in Juda. De Heer spreekt nog. Tot de huidige dag toe laten we dat niet verachten. Maar laten we biddend opkomen onder de prediking. En dat is niet altijd een zalvende boodschap. Dat begeer ik ook niet te brengen. De Heere geven dat ik net als Semaja maar die rechte boodschap mag brengen. De Heere heeft u verlaten omdat u hem verlaten hebt. Je moet de schuld bij jezelf zoeken. En als de verootmoediging komt, komt de verandering. Dat zie je in dit hoofdstuk. En dat is altijd zo, want dat is het doel van de prediking, gemeente. En de Heer heeft tegen Semaja gezegd, ze hebben zich verootmoedigd. Ik zal hen niet verderven, maar ik zal hen ontkoming geven. Zou het groot zijn, jongens en meisjes, als de Heere de dominee wakker zou maken 's morgens en zou zeggen, ze hebben zich verootmoedigd. Ik zal hen verlossen. Ik zal hen niet verderven. Het zou de grootste beloning zijn voor iedere dienaar des woords. Alleen ik kan dat niet werken. Dat kan de Heere alleen door één druppeltje van zijn liefde in je hart uit te storten. Dan smelt het allerhardste hart. Dan komt er verootmoediging. Dan komt er buigen voor God. Komende dagen hoopt het curatorium te vergaderen van maandag tot en met woensdag. Er zijn nog goede dingen. Er zijn nog mensen die zich gemeld hebben. En het is het uitzien dat er nog mensen aangenomen mogen worden. Dat er nog een klas 1 mag zijn, het nieuwe cursusjaar. Wij weten dat nog niet, jongens en meisjes, op de school in Rotterdam, of er wel een klas 1 is. Er is nog niemand. De vergaderingen moeten nog plaatsvinden. En wat zou het groot zijn, het zou toch een golf van blijdschap, denk ik, door ons kerkverband gaan als er iemand aangenomen mag worden. Of als er meerdere aangenomen mogen worden. Dat is een teken dat de Heer nog aan ons gedenkt. Ook in deze tijd. Dat de prediking nog gebracht moet worden. Laat het een zaak zijn van het gebed. Er waren ook nog goede dingen. We gaan naar onze derde gedachte. Het derde punt wat de kanttekenaren noemen, dat is het sacrament. Zij noemen een van de twee sacramenten opmerkelijk. Ze noemen de besnijdenis. Pascha niet, maar de besnijdenis. Van de besnijdenis wisten zij blijkbaar zeker dat dat in die dagen nog plaatsvond. De besnijdenis die heeft al die jaren plaatsgevonden vanaf de intocht in Kanaan. We hebben er kort geleden bij stilgestaan. Tijdens de woestijnreis 38 jaar geen besnijdenis. 38 jaar. En dan bij de intocht de besnijdenis. Tot de huidige dag toe. Voor veel mensen was dat alweer heel gewoon geworden, de besnijdenis. Natuurlijk de besnijdenis. Iedere kindje wat geboren wordt, ieder jongetje dat wordt besneden. Maar dat was geen gewoonte. Dat was een wonder. Iedere keer als dat gebeuren mag. Er waren nog goede dingen. Ik denk aan de doopsbediening, gemeente. Verschillende keren. 3 keer mocht de doop inmiddels weer bediend worden. Dat is groot. Jarenlang leek het gewoonte te zijn. Iedere maand dopen. Maar het is helemaal niet gewoon. Zeker niet in deze tijd. Maanden heeft het stilgelegen. Er zijn nog goede dingen. De Heere geeft het ons. Wat is dan het goede van de doop? Er zou heel veel van te zeggen zijn. Ik zal 4 puntjes noemen. In de eerste plaats, en dat hebben we kort geleden ook gezegd in de dooptoespraak tegen de ouders. In de eerste plaats laat de Heere zien dat hij zijn verbond nog volvoert. Als kinderen het teken van het genadeverbond mogen ontvangen, dan leven zij onder de bediening van het genadeverbond. En als de Heere het genadeverbond nog bedient, dan betekent dat dat er nog mensen bekeerd moeten worden. Dat is het troostvolle van een doopsbediening, gemeente. Er zijn nog goede dingen. De Heere zegt dat hij nog niet uitgewerkt is. Als de Heere uitgewerkt is, dan hoeft de doop niet meer bediend te worden. Maar er moeten nog jongens en meisjes tot God bekeerd worden. Zijn dat geen goede dingen? Is dat geen goede boodschap die dwars door alles heen ook weer klinkt? De Heere zendt de coronacrisis, maar de Heere laat ook kinderen dopen. En dan moeten we niet alleen het een benoemen, maar ook het ander. Er zijn nog goede dingen. Wat is het goede van de doop? Nou, de Heere laat zien dat hij zijn kinderen niet vergeten is. Er zijn momenten geweest, kinderen van God, dat u dat misschien dacht. Maar de Heere is u niet vergeten. En de doopsbediening is daarvan een bewijs. De doopsbediening laat zien dat de Heere u nog versterken wil, want de sacramenten zijn ingesteld tot versterking van het geloof. De Heere weet nog van u af. Is dat geen troostvolle gedachte? Als de Heere u vergeten is, dan hoeft de doop ook niet meer plaats te vinden. In de derde plaats, de doopsbediening laat zien dat de Heere de getrouwe is en blijft. Dat hij zijn verbond en zijn belofte nog altijd houdt. Want als er kinderen gedoopt worden, dan wordt in die doopsbediening Gods verbond en Gods beloften worden betekend en verzegeld. Dus de Heere zegt, dan staat de wereld in brand, maar wat ik beloofd heb, dat doe ik. Mijn verbondsbelofte wijkt niet, ook niet door de coronacrisis. Is dat geen wonder? Er zijn nog goede dingen in Juda. Ik denk, gemeente, aan het bloed van Christus. Dat is er nog. Het bloed van Christus is er nog. En dat doet nog kracht. Ook nog in de tijd waarin wij leven. Daar wijst het doopwater immers heen. En de Heere wil zeggen dat dat bloed van Christus nog altijd levendig is en krachtig. Is er nou iets beters te noemen dan dat? Het bloed van Christus. En dat is er nog. We moeten niet doen alsof er geen bloed meer is. Alsof er geen verzoening meer mogelijk is. Alsof het genadeverbond niet meer bediend wordt. Maar ook nu mag nog klinken, gemeente, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zijn dat geen goede dingen? Dat er nog afwassing te verkrijgen is van de zonde? Dat zijn de beste dingen die er te noemen zijn. En die zijn er ook nog in onze tijd. En daarom kan ik ook niet meedoen aan dat eenzijdige somberen. Ik denk ook dat dat goddeloos is. Natuurlijk moeten wij het oordeel aanwijzen. Natuurlijk moeten wij de ernst prediken. Natuurlijk moeten wij zeggen dat we dit over onszelf heen geroepen hebben. Natuurlijk moeten we preken dat verootmoediging noodzakelijk is en dat er buiten verootmoediging geen uitkomst komen zal. Dat is ook een andere kant. Jongens en meisjes, het moet niet somber zijn, het moet niet moedeloos zijn. Dat hoeft niet. Er zijn ook nog goede dingen in Juda. Dan gaan we naar onze vierde gedachte. Het vierde punt wat de kanttekenaren noemen. Ze schrijven dat er nog wat was van de zuivere godsdienst. Wat? Ja, nou ja, we hebben gehoord van die schandjongens, we hebben gehoord van die bossen, we hebben gehoord in Juda, mensen, kinderen, daar was van alles mis. Bij Jerobeam ging het al helemaal mis. In het tienstammenrijk was het helemaal verschrikkelijk. Jerobeam heeft in de Bijbel de bijnaam Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Je zou zo'n bijnaam hebben. Dat is verschrikkelijk. Die man deed Israël zondigen. Hij had een praktische godsdienst. Want hij wilde dat het volk niet meer naar Jeruzalem zou gaan. Dus hij richtte hoogte op in Dan en Bethel. Daar maakte hij gouden kalven. En daar liet hij het volk een godsdienst beoefenen. Eigenwillige godsdienst. Het is in onze tijd ook heel veel gemeente. Mensen die zelf een godsdienst bedenken. Dus ja, ik geloof wel, maar ja, ik heb niks met de prediking. Ik heb niks met de kerk. Ik doe het op mijn manier. Ja, dat is eigenwillige godsdienst. Daar moet de Heere niks van hebben. De Heere heeft zijn eigen inzettingen. En de mensen die daarmee meedoen, en die zijn er wat vandaag de dag, die mensen achter zich aantrekken, met zich meetrekken. Hier ontstaat een groepje en daar ontstaat een groepje. Het is allemaal eigenwillige godsdienst. Die mensen trekken anderen mee bij het woord van God vandaan. Dat is diep triest. En er is in onze tijd ook heel veel mis, gemeente. Er is ontzaggelijk veel mis, maar het is nog niet allemaal uitgestorven. Ook in die tijd de tempel was er nog. Er was nog iets van de zuivere godsdienst overgebleven. De tempel was nog niet verwoest. En er zullen zelfs momentjes komen in de geschiedenis van Juda dat er nog wat reformatie komt. Moet je maar eens doorbladeren thuis in dat boek Kronieken. En dan lees je van Asa en je leest van Jozefat. Er komen nog iets betere tijden zelfs. Na deze koning Rehabiam. Dus er was nog wel ietsje over. Ja, het was niet veel. Enige procenten misschien, maar het was er nog wel. Moet er niet doen alsof dat er niet meer is. Gemeente zoals vandaag ook. Er is heel veel mis op kerkelijk gebied, dat is waar. Er zijn heel veel scheuren. Diep aangrijpend dat de kerk van Nederland zo verscheurd is, zoals het rijk van Israël in de dagen van Rehabiam. Er is veel verwarring. Er zijn veel verschillende opvattingen. Maar we kunnen toch niet zeggen dat de zuivere godsdienst geheel is weggenomen in Nederland. Het woord van de reformatie mag nog klinken. Dezelfde boodschap van de reformatoren klinkt vandaag nog van veel kansels in Nederland, gemeente. De belijdenis der vaderen mag nog onderschreven worden. De leer die naar de godzaligheid is mag nog gepredikt worden. De band met het woord mag nog gevoeld worden. Er is toch nog een deeltje in Nederland waarbij de band met het woord niet is doorgesneden. En die de band juist voelen in de dagen waarin wij leven, hoort dat niet bij de goede dingen. Maar het maakt wel een verschil of je de Heere dient met je hoofd of dat je de Heere dient met je hart. Wat dat betreft is Rehabeam wel een heel aangrijpend voorbeeld. Rehabeam, hij verootmoedigde zich. Die man die zit in de kerk bij Semaja en die preek van Semaja die raakt zijn hart en hij buigt zijn hoofd en hij komt in de schuld. Nou, dat zijn hele mooie dingen. Als er een koning in de schuld komt, zeg, dan doet het woord nog kracht. Maar ja, het laatste stukje van dit hoofdstuk was toch zo droevig. Dat staat er in het 14e vers. En hij deed wat kwaad was, terwijl hij zijn hart niet richtte om de Heere te zoeken. Dus het was eigenlijk alleen maar om het oordeel te ontgaan, maar Rehabeam is onbekeerd gestorven. Gemeente, we hopen dat er heel veel mensen zijn die door de crisis zich verootmoedigen mogen. Dat zou al zo mooi zijn, maar het is niet genoeg. De Heere zou een wending kunnen geven, alleen al op een uitwendige bekering. Kijk maar in de dagen van Jona. De Heere zou een wending kunnen geven ten goede, maar het is niet genoeg. De Heere ziet het hart aan. En zolang als die zuivere godsdienst er nog is, zolang zullen er nog mensen bekeerd worden. Zolang zullen Gods kinderen nog onderwezen worden. Wat zal dat, ja, Rehabeam, wat zal dat goede tegen hem getuigd hebben? Toen hij voor de rechterstoel van God moest komen. De Heere zal tegen hem gezegd hebben, jongens en meisjes, er waren nog veel, veel goede dingen, Rehabeam. Er waren nog heel veel goede dingen. En wat heb je ermee gedaan? Je hebt er niks mee gedaan, want je hebt je hart niet gericht om mij te zoeken. Het enige wat je geprobeerd hebt, dat is om het oordeel te ontkomen. Maar het was je niet om mij te doen. Het goede, het vele goede wat wij nog hebben, dat is in de hel niet meer te vinden. Bedenk dat. Maar er zijn nog goede dingen in Juda. Heel veel goede dingen. Alleen, wat doen we ermee? We gaan dan onze vijfde gedachte, Gods vrucht. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 76, het eerste en het tweede vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. Psalm 76 en daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Nog een enkel woord over de laatste gedachte, Gods vrucht. De kanttekeningen zeggen als laatste punt: er waren nog enige ware gelovigen en godvruchtigen, die hun weg niet bedorven hadden, om welke dingen alle God de stad nog verschoonde, gelijk hij met Sodom gedaan zou hebben, zo zelfs maar 10 rechtvaardigen daarin waren geweest. Jongens en meisjes, als er in Sodom nog 10 godvruchtige mensen geweest waren, dan had de Heere die stad niet verwoest. Maar er waren er geen 10. En in de dagen van Rehabiam zijn er nog meer dan 10. Ja, dat is niet zoveel. Niet zoveel. Die 10 mensen, of hoeveel er ook geweest zijn, dat zijn de kurken geweest waar dat tweestammenrijk nog op gedreven heeft. Als die mensen er niet meer geweest waren, als er van Gods kinderen niet meer geweest waren, dan had de Heere dat tweestammenrijk weggedaan. Maar de Heere kon dat tweestammenrijk niet wegdoen vanwege het heilige zaad. Vanuit dat tweestammenrijk zou de Christus geboren worden. Dus die heilige linie die loopt door. De Heere kan dat volk niet verdoemen. Hij kan dat volk niet wegdoen. Want Christus moet nog komen. Enige godvruchtigen. Tuurlijk, er zijn wel eens betere tijden geweest. Er zijn wel eens meer kinderen van God geweest. Als je terugkijkt naar de dagen van David, dan zijn de dagen van Rehabiam, ja, dat is niks. En veel oude mensen zeggen dat ook. Vroeger was het ook rijker in Nederland. En dan kijken die mensen vandaag en dan zeggen, nou, het is niks meer. Nee, dat is ook zo. Het is niet meer zoals vroeger. Dat is zo, maar je mag niet zeggen, het is niks meer. Er zijn nog enige goede dingen. Er zijn nog rechtvaardigen. Want anders had de Heere Nederland al lang afgeschreven. Koning Jezus staat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, is een koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Er is een kerk vanaf Genesis 3 tot vandaag de dag toe. En die heilige kerk die is verspreid over de ganse wereld. En het is waar, staat er in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat er tijden zijn dat die kerk soms klein en tot niet gekomen schijnt te zijn. En dan nemen ze het voorbeeld van Elia, die zegt, ik ben maar alleen overgebleven, maar er waren er nog 7000. Elia was op een verkeerde manier aan het somberen. Hij zag het niet, die man. Gods kinderen kunnen ook zo van hun plaats zijn. Alsof God niet meer leeft. Alsof de Heere zijn verbond niet meer bedient. Alsof de Heere niet doorgaat. Alsof Jezus zonder onderdanen is. Maar deze koning kan zonder onderdanen niet zijn. Er waren nog enige godvruchtigen. En ze zijn er nog ook in onze gemeente. Dat mag ik hartelijk geloven. Het zijn te veel, dominee. Ach, er zullen rijkere tijden geweest zijn als je het vergelijkt met vroeger dagen, maar werkt de Heere niet meer? Kom je nooit eens iemand tegen die zich verootmoedigt? En zeker, laat het maar over zomeren en over winteren, Rehabiam, het was een uitwendige verootmoediging. Maar je komt toch ook nog wel eens mensen tegen waarvan je mag geloven dat ze een verbroken hart hebben. En de Heere kan zulke mensen niet wegdoen, waarom niet? Omdat dat zijn eigen werk is. En omdat hij ze vertroosten zal met de komst van Christus. Als ze van zichzelf afleren zien, als ze het betrouwen in zichzelf verliezen, dan zal het de Heere behagen om zijn Zoon in hen te openbaren. Maar ze moeten eerst Gods deugden leren eerbiedigen En dat is vaak zo'n weg. Maar er zijn al wel goede dingen, gemeente. Zeker wel. Gelukkig wel. En daarom, jongens en meisjes, je kunt nog een nieuw hart krijgen. Echt waar. Want anders zou de dominee niet meer hoeven preken. Kan ook nog voor jou, maar voor jullie. Al leef je dan misschien wel in de meest donkere tijd van de wereldgeschiedenis. Maar koning Jezus werkt nog. Hij heeft zijn koninkrijk nog niet klaar. Daar is hij mee bezig. En dat moet ook in deze laatste dagen nog gebeuren. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. O gemeente, goede dingen. Ze zijn er nog. Maar zal de Heere bij ons iets goeds vinden? Ik geloof toch, als de Heere de gemeente zal onderzoeken, dat hij toch nog hier en daar wel iets goeds zal vinden. Maar de vraag is, als hij mij onderzoekt, als hij u onderzoekt, vindt hij iets goeds? Zoals bij dat zoontje van Jerobeam, notabene de zoon van Jerobeam, die goddeloze koning. Er was iets goeds in dat jongetje. De Heere vond iets goed. De Heere vond iets van zichzelf. Ik denk aan Jozefat. Dat was een koning waarbij iets goeds mocht zijn. Dat had de Heere er zelf ingelegd. En dat is nog te krijgen. Maar met minder niet rusten, gemeente. Tot je dat weten mag. En laten we daar nou mee bezig zijn. Niet met allerlei theorieën. En niet met allerlei sombere scenario's. En niet met, je wordt er zo doodmoe van. Maar wees nou bezig met deze vraag. Is er iets goeds in mijn hart? Wat de eeuwigheid verduurt. En dan is er iets dat moet er zijn. En wat moet er zijn? Je moet deel hebben aan Christus. Heel eenvoudig. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En als je dat nou niet weet, laat dat aan je nood zijn. Laat dan de rest maar even gaan. Laat dat dan je nood zijn. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. En volk des Heren, u weet het toch? Dan zeggen de mensen, wie zal ons het goede doen zien? Je hoort het links, rechts, voor, achter. Wie zal ons het goede doen zien? U weet het toch? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Amen.